naam is Octavia Siertsma. Ik ben aanbestedingsspecialist, ondersteun bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen en ben auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst. Welkom bij onze nieuwe podcast. En niet schrikken, we gaan een beetje beginnen met Engelse les. We gaan het vandaag hebben over level playing field. Hele interessante termen, Octavia.
Maar ik ben niet van de Engelse termen. Dus?
Dus, welk woord gebruiken we dan?
Gelijkspeelveld.
Gelijkspeelveld. Nou, dat klinkt veel minder spannend. Dus ik hoop dat we het een beetje gescheiden houden dan vandaag. Level playing field, gelijk speelveld. Ik denk dat dat voor inschrijvers net zo'n belangrijk onderwerp is als voor aanbestedende diensten. Maar hoe ga jij daarmee om? Waar loop je tegenaan? Heb je al specifieke voorbeelden misschien die je in kunt brengen?
Nou, ik vroeg me af waarom dit voor aanbesteedde diensten van belang is, maar daar komen we dan zo meteen op. Als voorbeeld kan ik noemen natuurlijk de podcast die we gehad hebben over de aanbesteding van de fietsen in Amsterdam.
Ja.
Waar bleek dat het gegund was aan iemand die daarvoor bij de betreffende dienst gewerkt had, waarbij er dus duidelijk geen sprake was van een gelijk speelveld. En in algemene zin genomen geldt dat natuurlijk heel vaak voor inschrijvers als de huidige opdrachtnemer ook mee inschrijft. Die heeft natuurlijk altijd een voorsprong. Of je het nou linksom of rechtsom. Het is de vraag of dat een positieve of een negatieve voorsprong is. Maar een negatieve voorsprong weet ik niet of dat bestaat. Je kunt je afvragen of dat positief is of negatief.
Je bent scherp vandaag. Dat merk
ik. Ja, ik ben heel scherp. Maar dan kun je afvragen of er sprake is van een gelijk speelveld. Maar als eerste vraag even aan jou. Hoe kijkt een aanbesteden dienst naar dat gelijke speelveld? En hoe heb je daar als inkoper dan mee van doen?
Nou, laten we vooropstellen dat in 99% van de gevallen, misschien dit is niet op feiten gebaseerd, maar dat is een gevoel, zullen bestaande leveranciers inschrijven. Hè? Bedoel, ze hebben omzet, ze willen dat continueren. Ik roep altijd dat het grootste nadeel is van het aanbesteden. En dat ik daar grote bewonderingen voor heb voor de overheidsinkopers. Want die moeten na de contractduur weer opnieuw de markt op. En niet zoals in de profit. Gaat goed, kunnen we wat aanpassen. Oké, gaan we door, sluiten we een nieuw contract af. Dus die leveranciers, ja, die hebben daar natuurlijk het recht toe. En die aanbestedende dienst, ja, die komt dan eigenlijk al in een soort van squeeze terecht. Oh, ja, hier begin ik weer met een Engels woord.
Spagaat.
Ik zie een nieuw
spagaat.
Item. Vertalen van, ze komen in een soort spagaat. Want je kunt je voorstellen, je begint je aanbesteding met een voorbereiding. Nou, laat me even zeggen, dat begint een jaar van tevoren. In het ergste geval, een half jaar van tevoren. Maar in die periode loopt het bestaande contract door. Dus die spagaat begint zich op dat moment al een beetje af te tekenen. Want die leverancier, daar zit je één keer in de week, één keer in de maand. Hè? Zit je daarmee in gesprek? Ja, je zal vast aankondigen dat die aanbesteding eraan zit te komen.
Je mag het er ook niet met de inschrijver of met de huidige opdrachtnemer in die tijd erover hebben?
Nee. Dat is
de andere spagaat.
Dat is de andere spagaat.
Ja.
En wie controleert dat? Laten we dat even er ook even tussendoor gooien. Wie controleert? Ik bedoel, die gesprekken worden natuurlijk niet opgenomen.
Is inderdaad altijd het lastige.
Ja, en in je reguliere werk, in je reguliere werkoverleg, heb je het over de uitvoering van de huidige overeenkomst. En volgens mij hebben we het daar ook in een eerdere podcast al over gehad. Daar leer je van. Hè? Van de uitvoering. Ja, dan kan het zijn tegenwoordig dat bij veel organisaties de contractmanagers dat overleg hebben. en dat de inkoper daar buiten zit, nou, dat zou die scheiding al wat makkelijker maken. Toch?
Ja, dat ben ik met je eens. Dat klopt.
Dus de ontwikkeling van contractmanagement levert daar een positieve bijdrage aan. Maar je gaat dus leren van je huidige contract. Je hebt het over dingen die niet goed gaan, die je beter wilt en die je in je nieuwe aanbesteding misschien anders gaat formuleren, anders gaat inrichten.
Maar het is natuurlijk wel zo dat leren van de huidige overeenkomst doe je natuurlijk niet in het laatste jaar voordat je een nieuwe aanbesteding op de markt zet. Ik bedoel, dat doe je natuurlijk in de hele contractperiode. Leer je natuurlijk van de huidige gang van zaken.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar dat onderwerp zal dan toch ook wel in die laatste fase nog wel eens langskomen. Ja,
ja,
ik ben met je eens.
On the move.
Gaande het traject. Jeetje, we gebruiken veel Engelse woorden vandaag. Of begint het nu op te vallen? Verwerk je dingen al, denk ik, in je huidige contract?
Ja, ja, dat
toch?
Denk ik ook. Ja,
wat is jouw ervaring? Hoe krijg jij dat terug van inschrijvers?
Wat?
Nou, of ervaringen van de huidige contract. Hè? Laten we het hebben over een inschrijver.
Ja,
die
al... Kijk, als huidige inschrijver... Ik weet niet of jij dat weet, maar het schijnt, wat ik wel eens gehoord heb, dat als je huidige opdrachtnemer bent,
ja,
en je gaat opnieuw inschrijven, dat de kans heel groot is dat jij het niet gegund krijgt. En hoe groot dacht je dat dat percentage is?
Ja, als jij het al hebt over het woordje groot, dan denk ik dat het boven de 50% zit.
Ja, het schijnt iets van tussen de 70 en 80% te zijn. Dat je dus als huidige contractant dat niet binnenhaalt. En dat zit hem in allerlei feiten. Dat zit hem erin vaak als het kleinere zijn. Dat ze denken van ze kennen ons, ze weten het wel. We hoeven niet zo uitgebreid antwoord te geven. En die realiseren zich niet dat het een papieren sessie is. En dat je dus gewoon netjes alles moet invullen en doen. Maar het tweede belangrijkste is dat je last hebt van het feit dat je meer informatie hebt. Ik bedoel, je weet hoe het loopt in de praktijk. En het kan wel zijn wat er op papier staat in de aanbesteding, dat de aanbestedendienst dat zo wil hebben. Maar wij lopen er met onze huidige, als je huidige contractant bent, heel vaak tegenaan dat het in de praktijk anders gaat. En wat moet je daarmee? Moet je dat meenemen in je prijs? Moet je daar niks van aantrekken? Wat wij heel vaak doen is de categorie strategische vragen stellen. Waarmee je dus vragen stelt aan de aanbesteden dienst. Die voor de aanbesteden dienst heel vervelend zijn. Maar waarmee je aan andere inschrijvers laat zien dat het wel degelijk wat anders in elkaar zit dan wat zij op papier zeggen.
Ja, vind ik een hele goeie.
Want wat je bijvoorbeeld ziet is dat een aanbesteden dienst zegt, dat hebben we een aantal keren meegemaakt. Het gaat om x aantallen, x vierkante meter. Die noemen een bepaalde hoeveelheid waar je prijs op moet baseren. En wij weten dat dat in de afgelopen jaren bij lange na niet gehaald is. Dus dan stellen wij de vraag van, goh, u geeft dit aan. Wij weten in de afgelopen periode dat het is blijven steken op de helft daarvan.
Mm-hmm.
Wat is de reden dat u denkt dat we dat wel gaan halen komende contractperiode? Dat soort vragen gaan we dan stellen om vooral maar te laten zien van, goh, het zit anders in elkaar. En we willen van de aanbestedendienst weten hoe ze dat met hun prijzen in dat geval gaan doen.
Ja, dat zijn voor een aanbestedendienst hele vervelende vragen.
Ja, of hoe ze dat met hun prijs gaan doen, hoe wij dat met het tarief moeten gaan doen. Zo bedoel ik dat eigenlijk. Dat zijn voor de aanbestedendienst inderdaad de categorie vervelende vragen, ja. Dat klopt.
Nou, ik heb zelf op dit moment een aanbesteding lopen waar ook zo'n misschien iets minder strategische vraag is gesteld over welke dienstverlening buiten de reguliere dienstverlening waar we dan aan denken. En die vraag komt van de huidige leverancier, waarvan wij weten, ja, die weet donders goed welke speciale, welke speciale dienstverlening dit is. Maar hij stelt hem, en dat leg ik aan iedereen uit in het projectteam, hij stelt hem om ervoor te zorgen dat zijn concurrenten ook weten waar het om gaat. Dat er geen gesjoemel plaatsvindt. Dat ze de juiste tarieven kunnen aanbieden. Op basis van die voorbeelden. Dat noem ik iets minder strategisch. Maar Het gebeurt dus wel.
Dat vind ik nog heel netjes van jou uitgelegd. Heel naïef, moet ik zeggen.
Nou,
ik vind het heel netjes uitgelegd.
Naïef is een
Nederlands
woord.
Ik had een hele andere gedachte daarbij. Maar goed.
Wat? Nou, ja, gooi hem er maar in.
Ik denk dat hij hem stelt om te zien van waar is nog meer sprake van. En kunnen andere inschrijvers dat wel leveren. En anders weerhouden ze er misschien van om in te schrijven.
Nou ja, ik moet ook niet te veel nadenken als aanbestedende dienst. Hè. Laat ik dat ook even ter verdediging
zo'n
van mezelf.
Zo'n vraag zou ik stellen. Als ik denk dat ik weet, als ik wil weten waar het nog meer om gaat. En ik denk dat mijn concurrenten dat niet kunnen leveren. Dan ga ik daar vragen.
Ja, ik merk nu dat jij veel meer denkt dan ik.
Ja, als inschrijver moet je ook veel meer denken.
Wacht even.
Maar dat zou ik als inschrijvende partij doen. En dan zou ik nog een stapje verder gaan. Als jullie zeggen van dienstverlening BCD valt er ook onder en er wordt gegund aan iemand die dat niet kan en ik word afgewezen, dan ga ik wel even mijn vinger opsteken.
Nee, dat vind ik terecht. Dat helemaal terecht. Ik bedoel dat...
Wat zeg je?
Terecht, zei ik.
Oh!
En daar wil ik het bij laten. Ik heb goed, gelijk Peter. Gegeven.
Maar dat is dus ook de lastige positie van een huidige contractant.
Ja,
als huidige contractant zit je ook vaak in een spagaat, omdat het door inkopers vaak gevraagd wordt, omdat er dan niet goed of matig contractmanagement is uitgevoerd, van goh, wil je als huidige contractant bepaalde gegevens, informatie aanleveren?
Ja.
Die hebben ze dan nodig voor de aanbesteding en dan is het natuurlijk ook lastig.
Waarom is dat lastig?
Nou ja, dat moet je dan netjes doen. En de meesten doen dat volgens mij ook wel hoor. Maar ja, daar kun je natuurlijk mee marchanderen als je wil.
Ik vind dit wel een onthulling.
Maar ik weet niet of dat gebeurt, dat weet ik niet. Daar kan ik niet nagaan, dat weet ik niet. Maar dat is natuurlijk altijd de vraag, geef je inderdaad gewoon alles netjes op, ja of nee? Maar ik moet wel zeggen, dat was jaren terug. Vaker het geval dan nu. Volgens mij worden er nu door aanbestedende diensten zaken beter bijgehouden dan in het verleden.
Ja, maar wat je aan jullie kant hebt, heb je aan de aanbestedende dienstkant ook. Want we hebben het over die periode, ik heb het net gehad, hè, de periode in aanloop naar de aanbesteding. Dan wordt de aanbesteding gepubliceerd en jij kent vast wel welke tekst er in aanbestedingsdocumenten staat over het onderhouden van contacten tijdens de aanbesteding.
Ja. Tijdens de aanbesteding is het u verboden contact op te nemen met Pietje Puk, inkoper voor deze aanbesteding.
Ja, nou, als het zo specifiek omschreven is, denk ik dat dat wel te doen is. Maar als het iets breder omschreven is, gaat dat natuurlijk niet werken.
Maar waarom omschrijven aanbestedende diensten dat dan breder? Zet gewoon neer dat het tijdens de aanbesteding verboden is contact op te nemen. Punt.
Nou ja,
daar zit toch geen woord Spaans tussen?
Nee, maar dat is wel heel breed.
Hoezo is dat breed?
Nou, contact opnemen terwijl het reguliere werkoverleg doorgaat? Ja.
Contact overnemen over zaken aangaande specifiek deze aanbesteding.
Mevrouw Sietsma, u vult nu uw reactie van daarnet even aan doorslaggevende informatie.
En soms staat het er wel eens bij dat huidige contractant inderdaad wel gewoon contact mag hebben over de lopende tender. Soms zie je dat er wel eens bij staan. Maar inderdaad, je moet het inderdaad aanvullen dat het specifiek deze aanbesteding betreft.
Ja, je bedoelt lopend contract.
Ja,
lopend contract. Ja, je zei lopend tender, maar ik was even in verwarring. Nee.
Ja.
Dat vind ik netjes. Dat vind ik netjes.
Ik ook.
Maar dan krijgen we hebben de nota van inlichtingen net al even gehad, hè? Waar het tactisch steekspel wordt gespeeld.
Zo leuk, hè? Zo leuk.
Maar dan komt een fase, de beoordeling.
Ja.
En de beoordeling wordt gedaan, heel verrassend, door mensen. En die mensen... mensen. En die mensen hebben hersenen. Die hebben herinneringen. Die hebben ervaringen.
Ja.
Met... ja, een bestaande leverancier.
Ja.
Snap je, Octavia, dat ook duivelse dilemma's zijn? Of nee, niet duivels. Laat ik het niet overdrijven. Hey. maar wel dilemma's zijn.
Ja, maar dat klopt. Maar daar hebben we het volgens mij eerder wel eens over gehad. Dat is dan op een gegeven moment de beoordeling en dat is de keuze voor de selectiecommissie. Dat level playing field, dat gelijke speelveld, dat zit wat meer aan de voorkant van de aanbesteding naar mijn idee. Dat zijn de gelijke uitgangspunten en zorgen dat alle inschrijvers gelijke informatie hebben.
Ja, dan gaan we even terug. Nou, laten we even dit onderwerp van de beoordeling afmaken. Maar je hebt wel een belangrijk punt wat je even terughaalt. Bij de uitwerking van het programma van eisen.
Ja.
Dat kunnen we nu ook even oppakken. Het programma van eisen zodanig formuleren dat er sprake is van 1.
Gelijk
speelveld. Ik wist hem wel hoor. Is gewoon je gezond verstand gebruiken. Maar wel, en daarom zijn marktverkenningen en marktconsultaties tegenwoordig best wel een handig instrument, om na te gaan van, ja, de huidige leverancier kan het, maar kan de markt dat ook?
Ja.
Want,
dat klopt, want je moet niet één leverancier hebben die daar alleen maar aan kan voldoen.
Nee, want ik denk dat onze vriend Theo van der Linden best rechtszaken naar boven kan toveren, waar zodanige eisen zijn geformuleerd dat er maar één leverancier aan kon voldoen.
Ja, maar ik heb dus ook wel eens inschrijvers gehad die tegen mij zeiden, we willen graag inschrijven, maar er staat hier van alles, ja, daar kunnen we niet aan voldoen. Dus dan gaan we maar niet inschrijven. Waarop ik ook zei van, ja, jullie kunnen er niet aan voldoen, maar hoeveel kunnen er wel aan voldoen? Nou, dat bleek maar één partij te zijn, 1 of 2. Waarop je dus inderdaad met mijn favoriete onderwerp begint, het stellen van vragen. Want dat er maar 1 of 2 partijen aan kunnen voldoen, dat is natuurlijk geen marktwerking. En marktwerking is de basis van het aanbesteden.
Tot zover deze wijze les van Octavia.
Tot zover deze
maar
wijze
les. Dat is dus het punt. En dat betekent dat je, ja, gewoon zorgvuldig moet nadenken over beperk je die markt nu en onnodig. Ik denk dat dat wel de essentie is van als je je programma van eisen uitwerkt, om dat gelijke speelveld in stand te houden.
Ja.
Betekent ook dat je dingen moet afzwakken, misschien.
Maar dat klopt, je moet dingen afzwakken. Ja, dat klopt. Maar wat je ook ziet, is
wel eens,
in het kader van het gelijke speelveld.
Ja, ik bedoelde wel eens afzwakken. Ik zei het even Ik zei het even te zwart-wit.
Als je hebt over dat gelijke speelveld, dan zie je dus heel vaak in de nota van inlichtingen, heel recent van de week bij een aanbesteding ook, dat er een eis, dat er een inschrijver zegt van die en die eis en heeft een reden en die zegt, wilt u die eis laten vervallen? En dan zegt de aanbesteder niet, ja hoor, we schrappen die eis. Waarop ik meteen mijn vinger opsteek en zeg, gaandeweg de aanbesteding mag je dat niet doen.
Dus ja, ik voelde hem aankomen.
En dan kun je zeggen, de markt wordt groter. Maar zo is die aanbesteding niet gestart. Die is gestart met een x-aantal eisen, waar heel veel partijen aan kunnen voldoen. Als je daar een aantal eisen uit laat vervallen, dat er nog meer partijen aan kunnen voldoen. Ja, dat is geen gelijk speelveld vanaf begin. Dan wijzig je dat speelveld gaande, de procedure. En dat is volgens mij niet de bedoeling van de aanbesteding.
Nou, het is niet de bedoeling. Het is volgens mij zelfs verboden. De wezenlijke wijziging, daar had je het over, hè?
Ja, dat klopt. En ik heb dus gisteren in de aanbestedingswet zitten kijken op die wezenlijke wijziging.
Ja.
Maar dat is dus best wel lastig. Maar goed, met jurisprudentie hebben we de aanbestedendienst om de oren geslagen. Dus, nee, dat zeg ik wel. Nee, we hebben netjes jurisprudentie naar jurisprudentie verwezen. Nu is het even afwachten.
Nee, ja, die wezenlijke wijziging. Ik heb in een keer een aanbesteding. Ik dacht van een elektronisch kinddossier. EKD was de eenvoudige benaming. Hij had ook nog een moeilijke benaming. Had ik een eis staan over de automatisering. Ik dacht in de cloud. En die was onnodig beperkend. En ja, die stond op 7 of 8 plekken in het document. Nou kenden we de markt wel en we kenden alle leveranciers, want dat is gewoon een hele beperkte markt, heel specialistisch. En toen heb ik in overleg met de jurist wel mogen besluiten om die eis aan te passen, want we hadden anders geen enkele inschrijving gehad.
Ja, precies. Ja.
Ik bedoel, dat is het andere uiterste. Maar het is
maar goed,
af en toe wel...
als je nou maar 1 of 2 inschrijvingen had gehad?
Nou, 1 of 2 inschrijvingen. Hoe bedoel je dat?
Is het dan ook nog niet... als er maar 1 of 2 marktpartijen zijn die eraan kunnen voldoen... en er zijn een heleboel die wel aan jouw voorwaarden kunnen voldoen... maar net aan die 1 of 2 eisen niet...
Ja, dan zit je al op de andere kant. Dan denk ik dat je gewoon die eis moet handhaven. Ook al beperk je daarmee het volledige speelveld. Maar ja. Je houdt voldoende spelers over. Ik denk dat het altijd wel onderwerpen zijn inderdaad die je met je opdrachtgever, je interne opdrachtgever moet ik het even goed zeggen, als aanbestedende dienst, als inkoper binnen een aanbestedende dienst en juridische zaken moet bespreken. Alleen, ja, dan hangt het ook wel weer af van hoe de jurist in de wedstrijd zit. Sommigen zijn op de letter en anderen die denken meer commercieel. Maar in elk geval is inderdaad weer anders. Ik denk dat daar geen algemene regel voor te bedenken is.
Nee, klopt.
Dus het onderwerp gelijk speelveld zit in alle fasen van de aanbesteding komt het langs. Hè, we hadden het net over die beoordeling. Nou ja... We hebben het volgens mij in een eerdere podcast inderdaad al over gehad. Beoordeel wat er op papier staat, wou ik zeggen. Maar het gaat gewoon allemaal digitaal.
Wat er op je scherm staat.
Als je het afdrukt, dan is het op papier. Maar we zijn het er volgens mij over eens van... dat moet het uitgangspunt zijn voor een aanbestedende dienst. Maar dan nog, Octavia, weet jij ook dat er worden cijfers toegekend... Die cijfers kunnen net verschillen van een bestaande leverancier, een nieuwe leverancier. Het kan ook zijn dat iemand bij een andere werkgever slechte ervaringen heeft met een bepaalde leverancier. En dat op een of andere manier...
meespeelt.
Dat kan je zelfs niet eens uitsluiten. Alleen, ja, ik denk dat je als inkoper, als procesbegeleider, dat je dat er heel moeilijk uit kunt halen.
Aan de andere kant is het wel zo, als je zegt van we hebben een beoordelingssystematiek en 5 beoordelaars vinden het allemaal een 4 waard op de schaal van 0 tot 10, omdat het slecht is, dan is dat op een gegeven moment natuurlijk ook wel zo dat het dan ook objectief gezien een 4 is. Want als 4 of 5 man het een 4 vinden, ja... dan is het waarschijnlijk ook gewoon slecht.
Eens. Daar ben ik echt met je eens.
Een collega van mij zei altijd in Amersfoort, daar was ik naar op zoek, die zei altijd, 5 subjectieve meningen is 1 objectieve mening. En dat vond ik altijd heel raar, en dat ik dacht van, maar op zich, het is wel zo.
Dan haal je het er wel uit. Want dan vraag je als inkoopprojectleider of inkoopadviseur inkopen, dan vraag je ook door.
En als vier van de 5 beoordelaars een 10 geven en eentje 4, dan klopt er iets niet.
Nee, maar dat komt meestal ook wel boven water. We hebben het nu over cijfers, maar jij en ik weten ook dat het met name gaat om die argumentatie die erbij hoort.
Ja, dat klopt. Ja.
En daarom vind ik die beoordelingssessies ook heel leuk, omdat dat soort dingen boven water zien te tillen, ja... Het is altijd wel niet een sport op zich, niet een doel op zich.
Nee, maar het is wel van belang.
Ja, het is heel erg van belang. Want we moeten niet vergeten, bij aanbestedingen gaat het gewoon om business.
Ja.
Regels.
Opdrachten.
Ja, regels zijn regels. En er zijn veel regels bij het aanbesteden. Maar het gaat uiteindelijk gewoon om business binnenhalen.
Ja, klopt. Maar even terug naar het gelijke speelveld, hè?
Ja. Even terug, daar zijn we de hele tijd over in gesprek.
Ja, maar ik vind dit van de beoordelingscommissie, moet ik zeggen, er iets verder van afstaan. Ja? Als je kijkt naar het gelijk speelveld bij onderhandse aanbestedingen.
Specifiek voorbeeldje.
Ja, nodig je de zittende leverancier dan ook altijd uit? Als je zegt van, goh, ik nodig de 3 of 5 uit om offerte te maken, nodig jij dan de zittende ook uit?
Nou, laat ik eerst teruggrijpen op de basisregel. De basisregel dat je elke keuze van leveranciers bij een meervoudige onderhandse aanbesteding, of enkelvoudige onderhands, volgens mij ook, moet beargumenteren. Dat moet je vastleggen in het aanbestedingsdossier. Ik weet niet of dat overal gebeurt. Daar wil ik even van afwezen. Dus jij moet aangeven waarom je die leveranciers uitnodigt. Ja, over het algemeen zal als de bestaande leverancier geen gekke dingen heeft gedaan, die mee worden genomen. Daar kan je simpel over zijn. Ja. De uitdaging zit hem dan in welke leveranciers je nog meer uitnodigt.
Ja.
Gelijk speelveld. ik ken aanbestedingen meervoudig onderhands. Dat voorbeeld heb ik ook bij gemeenten gehoord. Die in de werkenhoek dan bijvoorbeeld een aannemer kiezen die buiten de regio werkt. Nou, één keer raden waar dat ooit vandaan is gekomen. Hè, de bouwfraude die we gehad hebben. Tegenwoordig denk ik dat dat wat makkelijker is. Want ik zie al die bouwbedrijven heel Nederland doorkrossen.
Ja, dat klopt.
We zijn een stuk flexibeler. Maar het is wel een puntje. Je hebt een inner circle van leveranciers die je kent, van horen zeggen. Ja, wat moet je als argument hebben met een nieuwe leverancier die je uitnodigt? Ja, ik vind het een leuke naam van een leverancier. Nee, ik maak nu maar een geintje. of ik hoor goede verhalen.
Ja, je hoort, je trekt de referenties na, blijkt dat iets goed doet, tot tevredenheid bij andere aanbesteden diensten. Je hoort goede verhalen in jouw gemeente of wat voor organisatie dan ook bent. Hij is je aanbevolen door iemand die er goede ervaring mee heeft. Maar dan goed, dan moet je dat natuurlijk wel even natrekken of kijken of dat klopt.
Ja.
Maar inderdaad, volgens mij is het wel zo dat als de huidige leverancier geen hele rare dingen gedaan heeft, dat je die inderdaad gewoon moet kunnen uitnodigen. Dat klopt.
Ja.
Ja.
En dat betekent ook daar weer, ik denk wel een stukje subjectiviteit, als we heel eerlijk zijn.
En als wij als inschrijver in de nota van inlichtingen, in de inlichtingenronde, vragen wie de huidige contractant is, geef jij daar dan antwoord op? Met naam en toenaam?
Ik val even stil, omdat ik die vraag nog nooit gehad heb. Dus jij stelt hem nu. En ik schaar hem een beetje in dezelfde categorie als dat je de namen van de beoordelaars wilt weten. Volgens mij vraag jij dat niet, hè? Jij vraagt denk ik
wel. Nee, maar dat heeft ook niet zoveel zin, want die krijg je toch niet.
Nee. De vraag, ja, ik zou bij de zittende leverancier op een gegeven moment daar minder moeite mee hebben om die naam van die zittende leverancier te... Als men het al niet weet, hè?
Je kunt ook op Tendernet gaan zoeken en dan vind je bij de vorige aanbesteding vind je ook op een gegeven moment de publicatie van de gunning van de opdracht. Zie je ook aan wie het gegund is.
Ja, dat...
En als er een schouw is, zie je meestal ook wel wie de huidige leverancier is.
Ja. Nou ja, het zal leveranciers wel eens kunnen weerhouden om in te schrijven. Denk je niet?
Voor zin?
Nou, dat zij denken van, oh, wacht even, die en die en die. En nu ga ik om een gevaarlijk pad. Die hebben relaties met die en die bij de opdrachtgever of bij gemeente. We hebben een duaal beleid gescheiden tussen burgemeesters en wethouders en de uitvoerende organisatie of gemeenteraad. Maar hoe werkt dat in een gemeente? Ons kent ons, zeker als de gemeenten wat kleiner zijn. Ja.
Daar hoor je heel vaak, zelfs in grotere gemeenten, klachten over van inschrijvers. Dat bij onderhands er wordt heel leuk offerte aangevraagd en het wordt altijd aan dezelfde partij gegund.
Ja.
En ik moet zeggen, dat was ook een van mijn motivaties om me aan te melden, in te zetten voor de ombudsman aanbesteding. Omdat met dat soort klachten kon je nergens kwijt. En je hoort dat toch heel vaak, dat voor de bühne wordt de offerte opgevraagd en dan wordt het niet gegund. En dan gaan ze het eens even na aan wie wel gegund wordt. En dan is het dus een partij die daar al heel lang zit. En dat soort dingen hoor je vooraf ook hoor, dat inschrijvers overleggen. Of intern beraden van moeten we wel of niet inschrijven? Die partij die het nu doet zit er al heel lang. Heeft het zin om in te schrijven?
Nou ja, die vraag kan ik als aanbestedende dienst niet voor de inschrijvers beantwoorden. Maar ik vind het wel heel logisch dat ze die zichzelf stellen.
Ja.
Ter afsluiting van deze aanbesteding.
Ter afsluiting van deze podcast.
Ook. Je hebt gelijk ter afsluiting van deze podcast. Ik denk om dat gelijk speelveld te creëren dat je voornamelijk, maar dan sla ik het wel heel erg plat, als aanbestedende dienst in ieder geval gewoon logisch moet nadenken, goed moet blijven nadenken. En op het moment dat je eigenlijk al twijfelt over bepaalde dingen, er een belletje moet gaan rinkelen van, oké, als ik er al over twijfel, moeten we het gewoon niet vragen. Dan ja, gaat dat klopt. Problemen opleveren.
Ja.
Dus eerlijk en rechtschapen aanbesteden, ja, daar gaat het om.
Ja, dat denk ik ook. Lijkt me een mooie afsluiting van deze podcast.
Ja, wat mij betreft ook. Dank jullie wel voor het luisteren en tot een volgende keer.